Hoofdstuk 14. Grote verwachtingen. Elk jaar, zo rond kerst, trilt de lucht van dichterlijke beloften van de Messias. Schoolkoren, maar ook gerenommeerde professionele gezelschappen, muzici gaan op weg naar uitvoeringen alsof het een pelgrimstocht betrof. De beduimelde en al te veel gebruikte muziek onder hun arm. En wat vieren we dan eigenlijk in gala? Hier volgt een paar fragmenten uit de profetieën die Handel uit de Bijbel gelicht heeft. Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat waren de woorden die de gelovige Joden op hun lippen namen tijdens de jaren dat God zweeg. Toen een epidemie van teleurstelling en wanhoop Israël in zijn greep had, en in de loop van de geschiedenis, steeds breder, elke hoop aan diggelen sloeg, behalve één, de stralende profetische belofte van een koning der koningen. Als de Messias komt, dan zal gerechtigheid stromen als een rivier. De Joden klampten zich uit alle macht vast aan die belofte, zoals drenkelingen zich vastklampen aan een reddingsboei. 4 eeuwen na de laatste Bijbelse profeet deden vreemde geruchten de ronde. Eerst over een woestijnprofeet, een zekere Johannes. En toen over Jezus, de zoon van een timmerman uit Nazareth. Steeds vaker sijpelden berichten door over de wonderlijke krachten die Jezus bezat. Overal werd druk gespeculeerd. Zou hij het zijn? Sommigen hielden vol dat de Messias echt gekomen was. Met hun eigen ogen hadden ze gezien hoe Jezus blinden genas en lammen deed lopen. God is gekomen om zijn volk te helpen, getuigde zij toen hij een jonge man uit de dood had opgewekt. Anderen bleven sceptisch. Jezus vervulde de messiaanse belofte, maar, een belangrijke maar, anders dan verwacht. Toen ik de Bijbel doornam op zoek naar tekenen van teleurstelling in God, verwachtte ik, toen ik bij de evangelie was aangekomen, een duidelijke kentering. De profeten voorspelden, we hoeven maar even Handel's libretto door te kijken, een Messias die alle teleurstelling zou uitbannen. Het tegendeel echter was waar. De teleurstelling verdween niet van de aardbodem in de dagen van Jezus en is 2000 jaar later nog steeds niet weg. Wat ging er fout? Of, anders gesteld, wat heeft het leven van Jezus bijgedragen aan de 3 vragen die de kern van dit boek vormen? Zwijgt God? Volg mij, bid u dan zo. Wij gaan op naar Jeruzalem. In zeker opzicht maakte Jezus helderder dan ooit tevoren duidelijk wat de wil van God was. Hij onderwierp zichzelf, hoe ongelooflijk het ook mogen klinken, aan de wetenschappelijke onderzoekmethodes van de Farizeeën, Sadduceeën en andere sceptici. Iedereen kon zomaar naar de Zoon van God toestappen om hem iets te vragen of om met hem te discussiëren. Zoals de evangeliën het ons vertellen, verbrak God de stilte luid en overtuigend in de tijd dat de Heere Jezus op aarde leefde. Het woord was vlees geworden. Verbergt God zich? In Jezus kreeg God werkelijk gestalte in deze wereld, met alles wat daarbij hoort. Een gezicht, een naam, een adres. Hij was een God die je kon aanraken, ruiken, horen en zien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zei de Heere Jezus zonder omwegen. Maar juist het feit dat Jezus zichtbaar was, juist dat hij zo heel gewoon was, bracht voor de Joden, die opgevoed waren met verhalen over de berg Sinaï en de berg Karmel, een nieuw probleem met zich mee. Waar was de rook, het vuur, het stralende licht? Jezus kwam niet overeen met hun gedachten over hoe God eruit zou moeten zien. Hij was een mens, gewoon afkomstig uit dat onbenullige stadje Nazareth, dat joch van Maria, een gewone timmerman. De buren van Jezus, die hem op straat met hun eigen kinderen hadden zien spelen, konden onmogelijk geloven dat hij de Messias was. En Marcus merkte terzijde op dat zelfs Jezus' eigen familie tot de conclusie kwam: hij is buiten zichzelf. En dat waren zijn moeder en zijn broers. Maria met haar spontane lofzang nadat ze de engel Gabriël ontmoet had. En zijn broers, die meer dan wie dan ook met hem omgegaan waren. Ook zij konden die vreemde combinatie van het wonderlijke en het gewone niet met elkaar rijmen. Jezus' lichamelijke verschijning werd het nieuwe struikelblok. Is God oneerlijk? Die eeuwige vraag veroorzaakte misschien nog wel de meeste twijfel over Jezus. De Joden geloofden dat de Messias alles in orde zou maken wat er met de wereld fout was gegaan. Hadden de profeten niet beloofd dat Yahweh de dood voor altijd zou verzwelgen en de tranen van ieders oog zou afwissen? En jawel, sommige mensen werden door Jezus genezen, maar nog veel meer bleven ziek. Hij wekte Lazarus op, maar vele anderen stierven tijdens zijn verblijf op aarde. Niet alle tranen werden afgewist. Vele mensen die zich eveneens tot het leven van Jezus voelen aangetrokken, werden ook gekweld door het probleem van de oneerlijkheid. De grote theoloog Augustinus bijvoorbeeld dacht na over het probleem van de schijnbaar willekeur van de genezingen in de evangeliën. Als Jezus de kracht ertoe had, waarom genas hij dan niet iedereen? Eén verhaal uit het Johannes-evangelie trok vooral Jezus Augustinus' aandacht. De gehandicapten van Jeruzalem, de blinden, de manken, de verlamden, hielden zich op bij een bepaalde vijver in de stad. Soms kwam het water van die vijver in beweging en dan holden, trekkerbeenden of kropen die zwakke mensen naar het water om erin te komen terwijl het bewoog. Op een dag begon Jezus een gesprek met een meelijwekkend figuur die daar lag. Hij was al 38 jaar kreupel, vertelde hij aan Jezus. Maar hij had de vijver nooit kunnen bereiken. Elke keer, als het water in beroering kwam, was iemand anders hem voor. Zonder enige ophef beval de Heer Jezus de invalide op te staan en te lopen. En terstond werd de mens gezond. En hij nam zijn rustbed op en wandelde. Na 38 jaar platgelegen te hebben, kon hij weer lopen. Hij was de gelukkigste man van Jeruzalem. Maar Johannes voegde er één belangrijk detail aan zijn verslag toe. Jezus verdween toen weer in de menigte. Hij negeerde de rest van de invalide mensen. Niemand, behalve die ene, werd genezen. Waarom? Vroeg Augustinus zich af. Er lagen er zoveel, en toch werd er maar één genezen, terwijl hij hen allemaal met een enkel woord had kunnen genezen. Jezus' neef was ook iemand die problemen had met deze oneerlijkheid. Johannes de Doper, als er één gelovige was, dan was hij het wel, had de hoop van het volk op Jezus gericht. In de begintijd, toen de mensen vroegen of Johannes misschien zelf de Messias was, wees hij hen terecht. Midden onder u staat één die u niet kent, die na mij komt. Ik ben het niet waard zijn schoenriem los te maken. Deze beloofde, Jezus van Nazareth, kwam naar Johannes om gedoopt te worden. En vol verbazing zag hij hoe de geest van God neerdaalde uit de hemel als een duif. En om alle twijfel over Jezus weg te nemen, klonk er een stem als een donderslag uit de hemel. Maar 2 jaar later had Johannes de Doper zelf zijn twijfels, zijn eigen crisis van teleurstelling. Trouw had hij God gediend, en toch kwam hij in de gevangenis van Herodes terecht. Terwijl hij wegkwijnde in zijn dodencel, wist hij Jezus een boodschap in handen te spelen. Bent u degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten? In die ene vraag ligt alle twijfel, hoop en onzekerheid aangaande Jezus besloten. Het koninkrijk in u. Had Jezus nu maar dat ene geladen woord vermeden, koninkrijk, dan was alles misschien anders geweest. Maar door dat te zeggen riep hij allerlei beelden op in gedachten van zijn toehoorders. Heldere banieren, schitterende legers, het goud en ivoor uit de dagen van Salomo, de oude luister van weleer. Maar er zou iets gebeuren waardoor alle verwachtingen de grond in werden geboord en de gevoelens van teleurstelling in alle hevigheid terugkwamen. Het bleek dat het woord koninkrijk voor de menigte iets heel anders betekende dan voor Jezus. De grote massa wilde meer dan alleen hier en daar een wonder. Ze wilden een zichtbaar koninkrijk van macht en heerlijkheid. Maar in plaats daarvan sprak de Heer Jezus over een koninkrijk der hemelen. Een onzichtbaar koninkrijk. Inderdaad, in zijn omgeving loste hij een paar problemen op. Maar hij gebruikte zijn krachten hoofdzakelijk om onzichtbare machten te bestrijden. Op een keer ontmoette hij een verlamde, die zo wanhopig naar genezing verlangde, dat hij zijn vrienden zo ver gekregen had om een gat in het dak te maken waar ze hem doorheen konden laten zakken, zodat hij bij Jezus kon komen. De reactie van Jezus was: wat is gemakkelijker, te zeggen tot de verlamde, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw rustbed op en loop? Het antwoord was duidelijk, geen lichamelijke afwijking, hoe ernstig ook, kon Christus genezende aanraking weerstaan. De echte strijd was tegen de onzichtbare geestelijke machten. Geloof, vergeving van zonde, de kracht van de boze, dat waren de dingen die Jezus ertoe brachten elke dag tot zijn Vader te bidden. De nadruk op al die dingen bracht de menigte in verwarring. Zij zochten de oplossing van hun problemen vooral in de zichtbare wereld. Armoede, ziekte, politieke verdrukking. Uiteindelijk kon Jezus niet voldoen aan wat zij verwachten van een koning. Is er iets veranderd? Ik ken heel wat gemeenten die de nadruk leggen op lichamelijke genezing en voorspoed, maar weinig die gericht zijn op hardnekkige menselijke problemen zoals trots, schijnheiligheid, wetticisme, de problemen die de Heer Jezus zo bezig hielden. Wat voor idee de volgelingen van Jezus ook gehad mogen hebben over een tweede machtige Salomo die Israël zou heroveren, er bleef niets van over toen ze zagen wat er in Jeruzalem gebeurde. Een paar dagen na de intocht in Jeruzalem, kinderspel vergeleken bij de overige parades van de Romeinen, werd Jezus gearresteerd en moest hij terechtstaan. Tegen de Romeinse stadhouder zei hij dat hij inderdaad een koning was, maar hij voegde eraan toe: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Jezus, een koning? Bespottelijk. Een purperen mantel vol bloed van de geesteling. Een doornenkroon op zijn hoofd. De discipelen vluchten. Hun angst voor de onmiddellijke gevaar won het van hun trouw. Als Jezus zichzelf niet beschermde, zou hij hen dan wel beschermen? De zichtbare wereld van het Romeinse Rijk ging een confrontatie aan met het Koninkrijk der Hemelen, dat nu als een nachtkaars uit leek te gaan. In zijn boek Cat's Cradle schrijft Kurt Vonnegut over een natuurkundige die mee heeft bijgedragen aan het totstandkoming van de atoombom, terwijl hij rond de kerstdagen in zijn laboratorium is. De werknemers staan allemaal om een wieg en zingen kerstliederen. De hoop, de angst van alle tijd komen bijeen daar waar gij zijt, zingen ze. Een scène vol bijtende ironie. de moderne tegenhanger van de Joodse ontgoocheling in de dagen van Jezus. Geloven die zangers echt dat alle hoop en angst, die in één keer zal verdwijnen als iemand op de verkeerde knop drukt, stoelt op het geloof in een baby uit Bethlehem, die bestemd is om maar 33 jaar te leven? Einde hoofdstuk 14.